Gemeente, laten we dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 88 en daarvan het achtste zangvers. Wie zal uw wonderen, uw beleid ooit in de duisternis vertellen? Wie ooit uw recht in het daglicht stellen ter plaatse der vergetelheid? Maar ik eer de ochtend aankomt breken, zal u, o Heere, om bijstand smeken. We noemden u Psalm 88, daarvan het achtste zangvers. Schriftgedeelte voor dit morgenuur kunt u vinden in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vanaf vers 1 tot en met 13. Doch vooraf lezen we u de heilige wet des Heren. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enig gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We hadden u genoemd te lezen uit Handelingen 2 vanaf vers 1 tot en met 13. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden die in Jeruzalem wonenden, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderen zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet allen deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Medes, Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden: zij zijn vol zoete wijns. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en het niet, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken en zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader, en van Christus Jezus, zijn Zoon, in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. 135 vers 2 en 3. God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. Prijs zijn lieflijke naam, want de Heer heeft Israël zich ten eigendom geschikt, Jacob door zijn heil verkwikt. En het derde God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Onze God voert heerschappij. Hij beheerst van zijn troon hemel, afgrond, zee en aard. God is aller hulde waard. Psalm 135, vers 2 en 3. De gedachtenis aan de uitstorting van de Heilige Geest, dat geeft veel te denken. En wel in de eerste plaats dat het nodig is dat wij ook door die Heilige Geest worden bestuurd en regeerd. En dat wij hebben te kennen hetgeen wat er in zijn werk is. En wat wij hebben te verstaan wat hij in het onderwijs zou willen geven. En als wij dan zeggen dat een ontzagwekkende gebeurd is, dan kunnen wij dat in deze geschiedenis nemen. Dat er in de ontsteltenis bij mensen zijn welke de gedachte hebben over hetgeen wat er heeft te gebeuren en daarop geen antwoord kent. En wel dan met het oog hebt aanschouwen de dingen die gebeuren, maar zij ze niet kunnen verstaan. Dat zou eigenlijk dan voor ons dan ook wel niet zo vreemd wezen. Dat wij zeggen, hoe gaat het dan toch? En wat doet de Heer dan toch wanneer die in het leven de zijne werkt? En dan ligt door het dan in gedachten genomen wat de Heer Jezus Christus zelf gezegd heeft, dat hij het is dat hij de wereld heeft overtuigen. En als er dan de overtuiging is van dat wij het niet hebben te weten, dan moeten wij ook weten waarom dat wij het niet weten. Omdat de mens dan zonde is en duisternis is, zoals dat in Psalm 88 ingeleefd is geworden van Heman. En dat wij zelf dat licht niet kunnen wekken, maar dat het de Heer is die dat licht in het hart en de ziele te geven en de leiding eraan geeft. Maar als ik dan zeg, kijk, hij laat iets zien, en dan pas weten wij dat er iets is. Want anders dan zijn wij gewoon ook in onze godsdienst bezig. En als ik dan zo kijk dan in de kerk, dat wij in die vorm, welke dan bestaat, dan steeds de zitting nemen in de plaats welke ons dan is gegeven in de kerk. Dan zeg je, er gebeurt er eigenlijk niks. Eigenlijk blijft het dan altijd zo. Maar als er dan een gebeurtenis is die dan ons aan het te grijpen, dan wordt er in een keer alles anders. En wanneer de majesteit van God dan manifesteerd is in het leven, de mensenkinderen, het zij in de natuur, het zij in de schriftuur, of door de kracht des Heilige Geestes, dan brengt dat ontzetting met zich mee. Want als u dan bijvoorbeeld door de natuur, en welke hier dus dan met de donder bliksemt en hier met de wind waait en de orkanen doet plaatsvinden, dan kun je zeggen, dan wordt de mens ontzet door hetgeen wat er in de natuur is te gebeuren. En als het dan is dat de Heer dus dan door zijn majesteit dan toont, wie hij is, dan heb datzelfde te wezen in het hart. En als ik dan heb te denken aan wat hier aan voorvallen en aan gebeurtenissen zijn, dan kunnen wij van ontzetting best wel spreken wanneer we iets ergs hebben meegemaakt. Nou, tegelijk als hier dus dan over de plaats een helikopter gaat, kijken wij naar boven. En als het dan ambulance is, dan denk je, wat is er aan de hand? En dan, als wij dan kijken wat er aan de hand op te wezen, en het is erg, dan schudden we hier van binnen. Er gebeurt eigenlijk dan van best van binnen heel wat. Alleen als wij dat al zien. En laat staan, wanneer het is dat wij een ongeval of een ramp hebben mee te maken, dan moet je eens kijken naar wat er onder de mensen plaats heeft te vinden. Zij zijn verlamd van schrik. Nou, je leeft gewoon, je wandelt gewoon, je werkt gewoon. En dan eens, dan gebeurt er een ongeluk voor je ogen. En als er dan dat gezien wordt, de ravage die daar is, dan zet je de auto neer, dan stop je. En dan kijk je, of je kan je eigen niet verklaren wat er dan in je hart en je leven gebeurt, is het ware van hetgeen wat je in ogenschouw neemt. Nou, dat zijn die uitwendige gebeurtenissen. En dan zeg ik, geef er een naam aan, dat is ongeluk of ramp. En wanneer het dan dood het mee gemoeid te wezen, en dan zie je wel dat het dus, dat je, als je dat dan ziet, dat iemand in zijn bloed ligt. En wanneer er iemand dus dan daar op de berg ligt, of iemand die dan zwaar gewond of stervende is, dat maakt dan een grote indruk op je. En dan heb je van binnen je eigen gevoelens niet te verklaren, maar je bent wel ontzet. Ontzet van binnen. En als ik dan zou zoeken te verklaren hetgeen wat er heeft te gebeuren, dan zie je nog alles niet van hetgeen wat er dus dan gebeurd is. Maar je hebt het wel op je netvlies, zeggen ze tegenwoordig. Dus datgene wat je dus dan ziet, dat heeft de indruk op je leven gemaakt. En als dat indruk op je leven maakt, dan doet het wat van binnen. En als het zeer erg is, dan kun je geen spier meer bewegen. En dan ben je verstijfd van schrik, dan blijf je stokstijf staan. En dan kun je eigen niet eens meer bewegen. Nou ja, zo gaat het over die ontzetting. Als wij in dit gedeelte dus dan de ene zijde zien, kijk, er gebeurt iets en er is ontzetting.
En als ik dan aan de andere kant kijk, dat is de verblijding. En wanneer ik daar die beide psalmen dan neem, en dan zie je uit de ontzetting als het ware de betere beven, en ben je een kind van God, en die dan in zijn leven ervaart duisternis en droefenis. Maar in tegelijkertijd dan, wanneer ik dit andere versje kijk, dan kijk je dan de vreugde ervan, dat God hier in Christus Jezus geest heeft uitgestort, en dat zijn belofte gedaan, de belofte, dan vervuld heeft te worden, welke dan in twee uitwerkingen dus dan toont. Ontzetting en verblijding. Dus bij de een verschilt het met de andere. Wanneer het over de Heilige Geest te gaan. Welke hier in zijn bediening staat. En de mens dan leert wat sterven is. Nou ja, door de beelden bijvoorbeeld. Die ik dan voor ogen krijg. Wanneer ze zijn er zat. Je ziet wel dat de hele de wereld eigenlijk dan wat dat betreft zich ontzet over de gebeurtenissen die in de wereld te plaatsen vinden. En tegelijkertijd zie je dan dat er in die wereld dit doet plaatsvinden wat er aan het bouwen van zijn kerk hebt te zijn. En wat vreugde is. Dus als ik dan kijk dat er in die wereld dus een ondergang beschikt is, dan zie ik tegelijk een opgang van de kerk van God. Wanneer dus dan die kerk dan van de Heer gebouwd hebt te worden, dat hij zijn voortgang vindt in de lengte der tijden. Terwijl dat het is dat eigenlijk dan in die periode alle andere dingen u laten schudden, welke hier uw hart benauwd hebt te maken over dat wat er plaats te vinden, zoals dat in de kranten en in de beelden dan tot ons komen. Maar wanneer ik de Heilige Schrift dan heb te openen en ik kijk dan dat de Heer dus daar zelf dan voortgaat met de kerk te bouwen, dan geeft dat weer de vreugde. Of wanneer ik te denk dat de Heere Christus dan in de hemel te zijn, en dat het is de Heilige Geest op de aarde te zijn, dan zag ik dus dat het gaan van Christus is dan ontroering bewerkte in het leven van de kinderen Gods. Maar dat het anderzijds dan is dat de Heilige Geest dus dan komt te troosten dat hij in de hemel hebt te wezen, dan zie ik weer dat er dan ook de vertroostingen dan weer de droefenis weg komt te nemen. Waardoor je die twee wisselwerkingen van ontzagwekkendheid ten opzichte van die gebeurtenissen die in het leven hebben te zijn, en het werk wat God door zijn Heilige Geest in het leven hebt te verrichten, dan ook weer de blijdschap geeft. Dat hij ons geen wezen laat. Bijvoorbeeld, nou ja, dat zie ik nou ook steeds wel weer. Als ik dan de begrafenissen leid en de verschillende begrafenissen op andere plaatsen heb, dan zie je soms kinderloze echtparen die niets nalaten. En anderen die laten dan wel wat na. En dat zie je dan wat in de droefenissen te verkeren. Maar als hij dus dan zegt, ik ben mijn ouders kwijt, of ik ben die vrienden kwijt, of ik ben mijn bekenden kwijt, of ik ben eenzaam, ik ben ellendig, of ik ben mijn man kwijt, of ik ben mijn vrouw kwijt. En dan ze laten mij alleen achter dan. Ja, ik zal u dan geen wezen, ik zal u geen peduwe laten. En wanneer het is dat God de Heilige Geest in tijd te getuigen, dat God er ook nog is en dat Christus er ook nog is om de ziel te troosten. En dat hij het dan ook zelf is. Nou, dat is de derde persoon van het heilige wezen Gods. Die in enigheid dan heeft zich openbaard God te wezen. Welke dus de Vader is en welke de Heilige Geest is. En de Zoon is, welke hier dus dan in het woord der waarheid dan is aangewend tot onze vertroosting. De Vader is zijn liefde. En de Zoon in het werk van zijn liefde. En de Heilige Geest in het werk van zijn liefde. Ja, om met deze droeve wereld die zich ontzettend zwaar over de gebeurtenissen. Nou ja, als ik dan eventjes vanmorgen dus dan nog kijk naar de rust. Nou ja, dat is verademend eigenlijk, die rust. En het is dan waar dat ik dan op politiek terrein dus dan bericht krijg en zegt van ja, de coalitie mislukt. En dan zou de zondag er wel aangaan. En dan is het met je rust gebeurd. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar van binnen is die rust niet weg te nemen. En wie is dan die rust aan brengen? Dat is dan de Heer Jezus Christus. En dan zal die aarde dus veranderen van een plaats. Nou, dat zou een ontzettende gebeurtenis wezen. Als er nou een aardbeving is, dan schudden we al. Als nou is het ook al in Groningen. En als ik dan kijk dat het te gebeuren en ik ben er dan. Ja, ik woon er dan. Ik zie de afgrond open. En wanneer ik er zo in zou kunnen storten op de lava van de vuurspuwende berg dat van de berg stroomt. En dan zie ik in alles wat hier in de aarde te bidden, wat hier de mens ontzet en hier in paniek en in wanhoop brengt. En dan zie ik toch dat de Heer dus dan zelfs een kerk heeft te stichten en voor te gaan met zijn werk. En ook troost door de Heilige Geest. Maar ja, er zijn veel vragen. En die vragen die willen wij dan ook aan de orde stellen. Wanneer wij het gedeelte wat we gelezen hebben van de mensen die zich ontzetten over hetgeen wat zij zien en twijfelmoedig bent, vragen stellen. In het tweede hoofdstuk van Handelingen zijn de tekstwoorden het 12e vers. Het 12e vers en zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, de een tegen de ander. Wat wil dit toch, wat wil dit zijn, wat wil toch dit zijn? Wij willen in eerste plaats aan de orde stellen de menselijke vraag die we hierin lezen. Begrijpelijk eigenlijk, menselijk. En in de tweede plaats de goddelijk antwoord. Wat dat eigenlijk insluit, de beantwoording van Gods kant op deze vraag. En in de derde plaats de wijsheid die er toe nodig is in het werk van de Heilige Geest in ogenschouw te nemen, waarover het nu dan ook gaat. Dus in de eerste plaats de menselijke vraag en in de tweede plaats dan het goddelijke antwoord dat op die vraag dan komen kan. En in de derde plaats de wijsheid en het werk van de Heilige Geest dat hierin te zien is. Geliefde, wanneer het over de uitsorting hebt te gaan, dan hebben wij allemaal wel onze vragen. Dan zeg je, hoe zal dat toch allemaal wezen, geliefde, wanneer je in de kerk gekomen bent en u kijkt als het ware naar binnen. Dan zeg je, ik heb de Heilige Geest ook nodig. En dan zegt u tegelijkertijd, hoe gaat dat toch? Wat wil dat toch zijn als de Heer dit dan in je leven doet? Maar als ik er bij de anderen heb te zien en ik heb hier daarna te gaan, hetgeen wat in de schriftwoorden geschreven is, dan zeg je wel dat hier dus dan ten opzichte van deze vraag iets menselijk is, wanneer we dan zeggen dingen die wij niet weten en daarover de vraag hebben te stellen. Maar wanneer wij in de kerk hebben te zitten, het zou wezen dat dit heeft te gebeuren, wat daar heeft te gebeuren, dan zou je zelf ook ontzet zijn. En dan zeg je, wat is er toch aan de hand? Zo is dit de kerkgeschiedenis wel geweest. Toen er in de opwekking bij Nijkerk dus dan deze dingen hebben te gebeuren. Toen heb daar in de omstanders veel vragen geweest over hetgeen wat er heeft gebeurd. En er waren ja ook degenen die zeker de rechtzinnigheid hebben aangedaan. Die zouden kunnen zeggen, wat is dit toch? Is dat uit God of is dat niet uit God? En er zijn dan als het ware dus dan veel dingen er geweest die te zeggen zijn. En zegt hij, was het uit God of is het niet uit God? Wanneer ik daar heb te kijken, dan zeg ik, dan zijn er geweest die zeggen, dit is uit God. En de anderen zeggen, dit is niet uit God. He, wanneer ik daar een voorbeeld neem, dat er in de tijd die in het verleden geweest is, opwekkingen geweest zijn, ook in Amerika en ook in Schotland, daar werd dit eigenlijk soms te verdacht gesteld. Wat wil het zijn en wat er heeft te gebeuren en wanneer er op die Pinksterdag dit heeft gebeurd en wanneer God de Heilige Geest een toont zich in de wonderwerken die hij gedaan heeft. Wanneer het dan gaat over dat wat er aan tekenen en wonderen gezien te worden, wanneer die geweldig gedrevene pinter is en wanneer er dan die tongen wordt gezien die van vuur is, dan zou u dan tegelijkertijd dan kunnen zeggen dat het heel menselijk is, ja, om je de vraag te stellen, is dit dan van God of is dit niet van God of wat is dat toch? Nou ja, dat is in het groot natuurlijk, maar dat is ook in het klein. Wanneer God de Heilige Geest die de mens in het hart heeft aan te grijpen, dan zult u tegelijkertijd als omstanders ook weten wanneer het is dat u zegt de vraag hebt te stellen, wat is er dan met mijn jongen, en wat is er dan met het meisje, of wat is er dan met mijn vader of moeder aan de hand? Wat wil dat toch zijn? En eigenlijk ben je dat zelf ook wel, omdat je eigen dan vaak een raadsel bent. Wanneer de Heer met kracht in het hart te werken. En als er dan en dan de verklaringen over te wezen en wat de mens dan ziet. Wanneer hij in zijn hart en leven heeft te bemerken en zoals hij nog nooit zijn eigen gekend heeft, dan zeg ik dan, wat wil dat ook zijn? Heel menselijk, u begrijpt het niet. Maar als ik dan het iets probeer uit te begrijpen, dan zou ik het aan die vreemde dingen als het ware wel iets willen zeggen. Zijn die mensen die daar staan, die apostelen? Is dat wel normaal dat ze dit doen en dat ze dit zeggen? Zijn het mensen, en zoals dit vervolgde bij andere gezegden te worden, die vol zoete wijnen te wezen? Zijn ze in de dag van heden dronken? Zijn het dwazen, zijn het zotten, zijn het verkeerde dingen die ik hier het aanschouwen? Nou, dat is heel vaak gezegd. Wanneer God in het hart hebt te werken van een kind Gods, en je hebt aan de omstanders te zien wat er heeft te gebeuren, dan kun je krijgen een brief misschien naar de psychiater toe. En dan kun je dan gedacht worden dat je niet meer goed bij je verstand hebt te zijn. En dat je dan altijd met die vreemde dingen voor hun vreemde dingen naar voren gekomen bent. Wanneer het dan over zulke zaken gaat die God tijdige geest in het leven hebt te werken. Waarmee je dan hier eigen hart in je leven dus die vragen zou kunnen hebben. Ten opzichte wat er heeft te gebeuren. Maar dat er ook van de anderen je bel de hulp hebt te wezen. Wanneer het is dat ze zeggen, dit is toch niet normaal wat wij nu hebben te zien. Nou, daar hoef je niet ver voor naar huis te gaan. Wanneer je dus dan, al zou je maar iets van het werk van God, tijdige geest, die jaar te kennen, dan wordt het als het ware verdacht of dan wordt het vreemd gehouden. En ik heb dan ook nog even nagedacht dat je zegt, nou ja, als je dan zo met de Pinksteren te maken hebt en je ziet de uitstorting van de heilige geest, en ik kan dan in de tijd waar ik nou dan leef, dat er zijn bewegingen die zeggen dat ze ook door de heilige geest dan begiftigd zijn, en dat ze een beweging ontstaan waarin je kunt zien dat zij een Pinksterbeweging heeft te gaan en gaat eens kijken dan wat er heeft te gebeuren. Dan zou ik zeggen, ja, maar het is dat dan van God, wanneer het dan gezien wordt dat de mensen kwamen met het glossalie en met vreemde talen gaan spreken, en wanneer het is dat ze in extase hebben te raken, en wanneer het is dan met muziek en spellen sparen, dus dan de dienst hebben te vullen, en dat ze handen staan te klappen, en dat ze buiten hun zinnen raken en hier even voor ik raken, dan zou je toch zeggen, nou, wanneer die Pinkster bepegen, die Pinksterkerk het dan is, dan zou je zeggen, dit is toch niet normaal. Dat is niet uit God. Dat is het ook niet, geliefde. Want als ik dan daar kijk, als ik dit ernaar te gaan, dan zie je wel dat de duivel dus dan op alle plaatsen spaart, dus de bekering kan nabootsen. Zoals ik dat hier in mijn eigen hart en leven zou wel kunnen kennen, of in onze kerken zou kunnen kennen. Dat het is er altijd de nabootsing op te wezen wat de vorste duister is. En als er dan van het ware Pinkster op deze dag de uitstorting is, en je ziet dat ze met andere talen te spreken, elk is eigen taal, dan zou ik kunnen zeggen, dit kan ik proberen na te doen. En als ik het na te doen, dan boots ik het na. Zoals het eigenlijk altijd van de duivel geweest is. Maar het valt niet na te doen. Wat is dat toch, zeggen we dan? Oh, wat heeft het dan te betekenen? En als ik dan zeg, dit is dan voor Gods geest, dan moet het met alle duidelijkheid dan gezien worden. En hier verklaard worden door God ten Heilige Geest dan zelf, dat er in deze beweging, welke hij ter oorzake van de verheffing en de eer van de eerlijkheid van God dan heeft gemanifesteerd en heeft willen openbaren, dat het is dan tot de eer van God. En dat de belofte van de vervulling en dan net te weten wanneer het is dat de Heer gezegd heeft dat deze dag zal aanbreken. Wat is dit dan toch? Nou, dat is volgens Gods woord. Wat wil het zijn? Dat is dan naar de belofte die gegeven is in de profetie. Wanneer het gezegd heeft dat die geest uitgestort zal worden over alle vlees. En dat het is de zoon en de dochter zullen profeteren. En de oudere gezichten hebben te zien. En die droom hebben te dromen. Wanneer ik hier van God tijdige geest dat weet dat die gekomen is op die dag. En welke dan de belofte te wezen. En wanneer het is Christus dan in de hemel te wezen hebt. En dat hier dus de bewegingen dus dan zijn. Op grond van de waarheid. die aan zichzelf dan getuigenissen te geven. En wanneer ik in de beantwoording van die vraag dan is de reden die zeer te ontzetten. Dat het altijd gaat met ontzetting wanneer het heeft te gebeuren. Wanneer God iets groots op de aarde hebt te doen en te verrichten. Dat het altijd met zichzelf ontzetting het mee te brengen. Omdat het boven de natuur en boven de denken der mensen te wezen. Die er geen bevatting hebben en die altijd duister is in het werk van God. En zeker wanneer het over het werk van de Heilige Geest hebt te gaan. Dan moet je maar eens opletten, zegt hij dan. Als de Heer dus dan werkt, dan heeft dit ontsteltenis mee te brengen. Het heeft hier in het hart en het leven een gevolg waarvan twijfelmoedigheid je zou kunnen bezetten. En dat je dan hier in je hart veel vragen krijgt, welke dus dan de Heer zelf kan beantwoorden. Nou ja, kijk eens bijvoorbeeld. Toen de Heer Jezus op de aarde was, toen deed hij zijn wonderen en zij werden daarvan ontsteld. Toen Lazarus uit zijn graf geroepen werd, uit de dood. Toen hebben al die mensen daar omheen en die hebben zich daar ontzet en ontsteld geweest. En toen die verrijzenis daar was, toen hebben ze dat gezien wat voor het verstand onmogelijk is. En wanneer ik die jongen even na in de baard ziet aangeraakt en hij raakt eraf, en toen hebben ze niet geweten wat dat was en zegt, wat kan dat toch zijn? Wanneer de dochter van je Iris dan uit de dood op te staan, dan zie ik van diezelfde ontzetting wanneer Christus iets doet. Dus dat is eigenlijk geen vreemde zaak als de Heer iets doet. En wanneer de discipelen nou dat ze ook met Christus gewandeld hebben, daar in het schip dan, dat die golven tot bedaring gebracht hebben gezien, toen de Heer kwam te spreken tot de winden en tot de golven, en die van hun verbogenheid dan stilgeworden zijn, dan hebben ze eigenlijk dan niet anders dan zich ontzet. En zijn er stil onder geworden. En wie is hij die de wind en de zeeën gebiedt? En hier waait die wind des geestes. Nou ja, als er dan gebeten wordt, kom aan, gij zuiderwind en noordenwind, dan kun je dus dan zeggen dat er een beroep op God gedaan is geworden, wanneer het gaat over de werking van God tijdige geest. Maar dat ik dan zie dat er is een beweging die uit God op te wezen, die door een mens tot stand gebracht kan worden dan door God, ontzet ik mij. Als ik dat naar de bekering van Paulus ga brengen, die op weg naar Damascus is, wat hier in het boek der Handelingen geschreven staat als een godswonder, dat geschiet in het leven van deze man, dan heeft hij tegelijkertijd dat te zeggen ten opzichte van die stem en dat vuur dat brandt, dan heeft dat licht dat hier schijnt, dan heeft hij tegelijk te zeggen dat hij het niet weet, wie zijt gij, heren, en de omstanders, en wie het ook is bij de bekering van Paulus, ontzette zich over de man die eerst dan de gemeente vervolgt. Nou, als je dan hier dus dan de uitstorting van de Pinkstergeest ziet, dan is de dadelijke uitwerking onder de mensen die daar in de stad dan zijn, en welke door de aandacht getrokken dus dan op dat vuur en op dat licht zien, en op die stem die klinkt in het gewind, dan zeggen ze tegelijkertijd aan, ja, met ontzetting twijfelmoedig te zijn. En er is eigenlijk dan in het hart en het leven niet te verstaan wat hier heeft te gebeuren, of schoon dat de Bijbel ervan spreekt. Want wanneer dit godvruchtige mannen zijn, welke met het woord bekend hebben te wezen en aan de dienst des Heeren gehoor gegeven hebben om naar Jeruzalem tot het feest te gaan, dan zie je wel dat ze nogthans wanneer het heeft te gebeuren, dat ze het niet hebben te weten. Wat wil dat toch zijn? Dan kun je zelf ook als je in de kerk daar zit, nou heb je zo vaak het woord gehoord. En heb je al zoveel diensten meegemaakt. En het rechtzinnige geluid uit de land de preekstoel horen komen. Maar als we eraan denken wat genade is, dan moet je het leven ervaren om het hier in het hart in te leven. Wat genade is voor de zondaar, ja, om hier uit die duisternis tot het licht te komen. En tegelijkertijd van de leraar, in wat voor ogenblik dat hij ook verkeerd te zeggen, o schonk gij mij toch de hulp uw geestes, om hier toch te leren wat dat is. Die bekering, daar weet je dan niet eens. Ja, het is je altijd gepredikt. Van Jezus Christus gepredikt en van de Heilige Geest gepredikt en van Gods liefde gepredikt en van de uitverkiezing gepredikt en van de verlossing gepredikt en van de dankbaarheid gepredikt en het niet te weten. En als ik dan ja, de vraag naar de behoefte te stellen, dan zegt hij, wat wil dat toch zijn? Ja, hoe word ik toch bekeerd? Zit je zo in de kerk? Dat je zegt, ik weet het al of ik weet het niet. En als je dan zegt, ik weet het al, dan heb je er geen boodschap aan. Maar wanneer ik zeg die dan, ik weet het niet, dan zit je in de kerk te luisteren. Omdat je zou weten, hoe wordt toch mens bekeerd? Hoe word ik toch bekeerd? En als ik dan ja, zegt, wat wil het toch zijn? En ik voel hier van binnen iets in mijn hart. En ik neem iets waar. Dan zeg ik, zal dit het zijn? En als ik dan zeg, zal dit het zijn? Dan zie ik wel dat ik het nog niet weet. Want wanneer het gebeurt, dan weet je het van God. En dan hoef je niet te vragen, zal dit het zijn? Dan weet je tegelijkertijd of het van God is. En als ik dan de vraag dan heb te stellen, zeg ik, als ik nou iets heb meegemaakt, wat het dan op lijkt, zou ik mij daarin bedrogen hebben? En als ik dat dan wel dan meegepakt heb, ik wist het zeker. En dan zou het op een ander moment weer kunnen wezen dat je zegt, heb ik mij nou bedrogen? Wat wil het nou zijn? Dan heb ik altijd weer dus dan het onderzoek van binnen, wanneer ik dan heb te denken, er gebeurt wel wat en er is wel wat aan de hand. Maar wat zal het toch zijn? Ja, is het nou uit God of is het niet uit God? Nou, dat komt bij de beste kinderen Gods voor. En wanneer Petrus dan geboden wordt naar Cornelius te gaan, of naar zijn huis, had hij eerst een linnen laken uit de hemel zien komen, en waarop dan onreine dieren lagen. En werd er geboden te staan om te zeggen, om daarvan te eten en te nemen, maar dat heeft hij nog nooit gedaan. En als hij dan daar de uitleg van krijgt, dan zegt hij toch, wat zal dat toch zijn, en wat het heeft er toch te betekenen. En dan komt er een boodschapper en die ontbiedt hem om naar Cornelius te gaan. En toen heeft hij gebeten wat het was. Goeie wel, dan krijg je er antwoord op. En als ik dan nog eens een geval neem, zoals dat bij het graf van Christus was dat leeg is. Toen het Tere, die is opgestaan uit de dood. En die vrouwen die komen daar weder bij dat graf te staan. En even later de staat er dus dan, ja, en Maria te weder bij dat graf. En wat denken ze dan steeds? En wat zou dit toch zijn? Wanneer er gesproken is over de opstanding van Jezus Christus uit de doden, en welke dan steeds voortdurend daarover spreken, dat dan getoond heeft over de zaken, en welke zij eigenlijk zouden kunnen weten, maar wanneer het niet is dat er licht overkomt in de ziel, dan blijft die vraag dan openstaan en die zegt, wat zal dit toch zijn? En dan lees je dus dan bij die discipelen ook steeds dat ze twijfelmoedig zijn, omdat ze niet weten wat het is. En dat u dan ten opzichte van al uw leven en werk wat u in de tijd hebt te volbrengen, dat u daarover zeer in twijfel bent wat het dan ook is. Of dat u in strijd te zijn over dat wat het is. En daar komt dat Gods antwoord op. Dat is ook bijzonder dat u eigenlijk met al die vragen die in je leven zijn, mee op de knieën zou kunnen komen. En dat je dan ten opzichte van het werk van de Heilige Geest dit doet, wanneer het Pinksteren is, wanneer u in de kerk te zitten en het niet weet, En dat u op de knieën te komen en dat God u antwoord hebt te geven. En wanneer het is dat de schrift geopend wordt of dat je het op de preekstoel weer hoort. Dat antwoord, wat zal dit zijn? Nou ja, dan krijg ik dan een hele preek te zien van Petrus, waar hij dus dan gaat verklaren. Dus dat is door het woord des Heren, wat er aan antwoorden dus dan zijn. Dan kun je dus dan in de kerk te komen en je zegt, klop ergens mee. En dan zegt hij, hoe weet de dominee dat nou? Nou, die dominee die weet het niet, maar God die weet het dan. En hij geeft antwoord aan degene wie je vraagt. En hij zegt, dit is dan wat Christus beloofd heeft. En wat heeft Christus dan beloofd? Dat de Heilige Geest over u komen zal. En dat u met kracht omgorden zal. En dat hij dus dan indachtig maakt het woord wat Christus gesproken heeft. Dat zal het zijn. En als u dan zegt, wilt u het nader als het ware verklaren, dan zeg ik, dat zal ik doen. Want wanneer dit gaat over het werk van God, de Heilige Geest, dan gaat het over een ontzaglijk werk welke hij ter hand genomen heeft. Een ontzaglijk werk ter hand genomen. Ja, dat heeft Christus zelf ook gedaan. Toen hij dus dan van de Vader verordend was om naar de wereld te gaan. En niet aan te lijden en te sterven en te volbrengen. Hetgeen wat tot de zaligheid van mensen te doen is. Waar uiteindelijk dan, na zult dit zwoegen. Onder die zware last van het kruis aan het kruis gehecht is geworden. En niet dan, ja met die sterke uitroeping gezegd heeft, het is volbracht. En nou die belofte van God de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest dus een geweldig werk ter hand en op zich neemt. Wanneer hij dus dan hier op de Pinksterdag dus komt naar de belofte des Vaders en naar de belofte van de Heer Jezus Christus. Nou ja, eventjes nader dan te bekijken. Het antwoord is dat hij dus dan hier op zich genomen heeft om hier het Rijk van Christus staan. Dan hier in het leven te bevestigen en te bevorderen. Dat is het antwoord. Waar wil het toch zijn dat de Heilige Geest dus dan dit werk hier laat gebeuren, wat hier door de prediking van Petrus geschiet? Dat het ten dienste is om die kerk van God uit te breiden tot een grote menigte. Dat dit is om mensen, kinderen toe te brengen tot de gemeente die zal zalig worden. Dus net als ik dan met de oogst dus die garven in de tempel brengt en de oogst volgt, dat er nog een grote oogst van ziede dan staat te wachten. Dus het grote werk van God, de Heilige Geest, is dan uit alle creaturen waarin de prediking gaat, dan mensen toe te brengen tot de gemeente die zalig zal worden. Dat wil dat zijn. Dat de Heer dus dan met tekenen en met tekenen komt. Waarmee je dus dan ziet dat die tongen zijn als van vuur. En waarin de stem is als het wel de gedreven wind die over de paarden, over die hoeken de wereld heb heen te gaan en te heen te waaien. En dat het is de Heer die grote oogst van ziede en dan komt toe te brengen en welke zalig wordt. Nou, dan verwonder ik me eigenlijk dat er nog kerk is in Nederland. Daar verwonder ik me eigenlijk nog dat er nog zijn die in die kerk zitten. En dan verblijd ik mij dat er in het feest van de kerk dit is. Dat ik hoor dat de mensen tot het geloof in Christus komen. Omdat die geest van God dit in het hart en het leven wil beperken. Wat er in deze omwentelingen is. Dat antwoord is dat de Heer dus dan zijn troon en heiligheid dan sticht onder de mensenkinderen. Wanneer het dan gaat over God, de Heilige Geest. Die in de harten van de uitverkorenen werkt. Nou ja, als ik dan iemand hoor die bekeerd wordt. Of wanneer ik hoor dat iemand dus dan aangedaan is. En welke hier dus dan op de knieën te komen. Daar verblijd ik mij en dan kijk ik, dat wil dat zijn. En dan zeg ik, is dit een werk van God, de Heilige Geest? En als ik dan hoor dat er iemand tot het geloof in Christus gekomen is, dan zeg ik, dan verblijd ik mij. En dan zeg ik, is dit het werk van God, de Heilige Geest? Die zijn troon van heiligheid manifesteert, Wanneer hij dus dan redt, een grote omwenteling geeft in het leven der mensenkinderen en hij dan brengt onder het ene hoofd Jezus Christus de Heere der heerlijkheid. Die dus dan de wil van de mensen overwint. Wanneer die dus dan van God afgegaan zijn en welke hier dus dan voor de eieren staan en welke naar dit mens zijn, niet eens ernaar zoekt en niet eens ernaar vraagt. Maar dat hij de wil van die mens onderwerpt aan de wil van God. Dat is wat het antwoord is. He, zoals de Heer gezegd heeft, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dat moeten we bidden. Hij onderwerpt dus dan, hij onderwerpt die wil aan de, ten gunste en te behoeven van de zaligmaker die in tijd in het leven heerschappij gaat voeren door woord en door geest. Dus wat is er dan te zien eigenlijk dan? En wat is hier dan van te zeggen? Wat heeft dit dan te betekenen? Wat heft de twijfel op? Wat is het dan duidelijkheid? Dat betekent dus die duidelijkheid dan is dat hij dus dan die mens die dus dan, blind is, of duister is, of dood is, levend maakt en licht geeft in die duisternis. En dat hij uit die bron van dit vuil, de vuiligheid, heiligheid schept. Uw duisternis wordt opgeheven door het licht dat door de Heilige Geest gegeven wordt. Vanmorgen kijk ik nog eventjes in Psalm 43. Staat niet op briefje, maar zendt Heer uw licht en waarheid neer. Die overbrenging, de verandering die eerst duisternis is en nu licht is. En van degene die dus dan dood is en nu levend is. En van degene die blind is, nu ziet. En van degene die doof is, hoort. Dat is het antwoord. Wat is dat toch? Wat wil dat toch zijn? Wat gebeurt hier toch? En je bent een raadsel voor je eigen. En je bent twijfelmoedig als je dit waarneemt. En je bent ontzet in je hart en je verstaat die dingen niet. Dat het is dat de wijsheid van de Heilige Geest erin komt. En met het licht naar binnen komt. En hier van binnen het gaat verleren. En u onderwijs gaat geven. En een grote verandering tot stand brengt. Een grote vernieuwing tot stand te brengen in het leven van een mens. Dat is het antwoord. En dat antwoord dat geef je aan je eigen niet, maar het antwoord geef je getuigenis des geestes zelf. Want wie moet het anders verklaren? Wie moet het anders duidelijk maken? Wie zal anders dan die twijfel wegnemen, die twijfelmoedigheid? Zal ik in mijn oordeel niet dwalen? Dan heb ik dus de Heilige Geest nodig. Dus die vraag der ziel wordt beantwoord door de geest zelf. Wanneer die zichzelf dan verklaart in het hart te werken. En wanneer het dus dan zelf dan opkomt te lossen. Hetgeen wat hier dan aan knopen zijn. En uw hart is het ware dus dan toont. Dat God een goed werk in uw leven begint. En dat hij in dat werk dan verheft wat er niet is. De eer van God. En er werkt wat we niet weten, dat is dat beeld van God. En die dus de oprichting en het herstel wil beperken van wat wij in het paradijs verloren zijn. En dat gegrond op de verdiensten van Christus. De toepasser. Dat is het antwoord. En hij geeft daarvan getuigenis, maar wil nog een versie zingen. Het derde vers, dan zult gij recht naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed. Het offer der gerechtigheden en zuivere werk der gebeten betrouwt op hem wat hij is goed. Waar velen twijfelmoedig vragen, wie zal ons het goede toch doen zien? Doe gij, o Heere, na het angstig klagen, ons lieflijk licht, uw aanschijnsdagen en wil uw rijke gunst ons bieden. Psalm 4, vers 3. Wat hier even op te vallen, dat is dat de Heilige Geest in zijn uitstorting aan dingen voorbij gaat. Ook dingen die hij schenkt natuurlijk, maar ook de dingen die hij voorbij gaat. Wanneer u dat aandachtig leest, dan zullen u toestemmen dat hij voorbij gaat wat er aan de academie en wijsheid is van mensenkinderen. Hij passeert eigenlijk de hogescholen in de kerk van het Israël. En wanneer daar is de geleerdheid, welke op de stoel van Mozes hebben te zitten, welke hier dus dan veel geleerd en veel rabbijnen voortgebracht hebt, mensen, en welke welsprekend zijn van heel veel kennis en van heel veel wetenschap, die praten kunnen en die heel veel kunnen uitleggen van Mozes en van de schriften, maar die van Christus niet weten. Dus hij gaat eigenlijk voorbij degene die dus dan geleerd zijn en de academie volgen. En die een goed verstand hebben en zeker ook gaven in dat verstand. Welke dus dan eigenlijk dan zouden kunnen spreken van dingen welke ons verwonderen, maar niet weten van Christus. Dus dan gaat de Heilige Geest in het eerste voorbij. Hij zegt niet, ik heb uw wijsheid nodig. Hij zegt niet dat het mensenverstand is het ware, dus dan die hier dus dan, die mensen, die godvruchtige mensen, welke dus dan ook geleerd zijn in de Bijbel en in de schriften, dus dan gevraagd worden, ja, om uitleg, want ze weten het juist niet. Dus de Heilige Geest, dat die werkt vrij. En die werkt vrij in het hart van zijn kinderen. Ook ten opzichte van zijn betekenis. Want die kinderen zelf kunnen er niet een uitleg aan geven. Nou, dat hoor je wel gevaar als je ambtelijk werk verricht. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat is zonder Christus en zonder de hulp. Dus Jezus gaat het ook niet. Maar ik dan denk nu aan het eigene van God, de Heilige Geest. Dat is hij dus dan komt vrijwillig. Maar altijd naar de belofte zoals hij dat gezegd heeft. Alleen we verstaan het niet. Maar het woord van God, die leert het ons. Wat leert de Heilige Geest in het tweede dan? De waarheid die in Jezus is. Maar natuurlijk kan ik dan, ja, uit deze predikatie van Petrus dan ook dan wel duidelijk zien dat de waarheid in Jezus is. En wanneer ik de Heilige Schrift dan ook verder lees in het boek der Handelingen, dan is het de getuigenis des Geestes die leert wat die waarheid in Jezus. Volkomen theologisch, dat wil dus zeggen, op de juiste manier, zoals ik het zou moeten weten. En wanneer het over de Triniteit, over de drie eenheid gaat, dan is het de Heilige Geest die mij daarin stuurt en mij bewaart voor dwalingen. Dus hij neemt de dwaling weg. De dwaling weg, dat zou de derde kunnen wezen. De mens die dwaalt, is dwaalt dus dan overal in. Maar hij zorgt ervoor dat ik niet dwaalt. De Heilige Geest die zorgt ervoor dat ik niet in welke dwaling ook valt. Of wanneer ik dwaalt, dat hij me terug hebt te brengen tot de waarheid die in Jezus is. Dat doet hij dus dan van binnen. Dan kun je echt met vrijmoedigheid zeggen waar de dwaas niet dwaalt. Dwaas ben je dus zelf. De verlosten lopen op een weg die weet te gaan. Dan door licht des geestes. En die kan zich makkelijk genoeg zeggen, ik ben een dwaas. Maar die dwaas dwaalt dan niet, omdat God de Heilige Geest met zijn wijsheid hem bestuurt. Nou, terug van dwalingen. Zorg ervoor dat u niet dwaalt. En als u dwaalt, dan komt u weer in het rechte spoor terecht. Door de Heilige Geest. En leert u de waarheid die in Jezus is. Christocentrisch. Want de Heilige Geest zal van zijn eigen niet spreken, maar wat hij gehoord heeft. Dus het is moeilijk eigenlijk, of onmogelijk dan, om hem na te speuren. Want het is de geest die, als die wind dan waait, van waar u niet weet waar hij komt en waar hij gaat. Het is een onuitspeurlijk werk, maar het komt in de vrucht openbaar. En trouwens ook in zijn vruchtbaarheid, want hij maakt de ziel vruchtbaar. Maar ik dan in de Heilige Schrift kan opspeuren en ik krijg er het verstaan door de Heilige Geest erin, dan weet ik dus dan dat hij mij dus dan leidt in zijn waarheid. De kennis, als er dus dan dit dwalen is, of dit dan verkeerd is, dan leert hij mij het te kennen wat goed is. En heft hij mijn dode vorm op. Want die mensen die doen alles precies volgens die traditie en volgens de oude en volgens de leerstellingen der ouderen. En welke dus dan van tijd tot tijd altijd zo continu in datzelfde leven naar die vorm dan leven. Nou, zo kan u dus ook gewoon elke keer die kerk ingaan en altijd gewoon weer op dat plekje zitten en altijd weer gewoon je plichten dan uitvoeren, je gebeden doen, gezette tijden om eens de Bijbel te lezen en je handen te vouwen en het heeft gewoon dus dan gewoon een vorm gekregen. Ja, en het is een dode vorm, moet je eerlijk zeggen. Zelfs ook die dingen die goed zijn. Nou, die niet af te keuren zijn. Maar nu komt er dus dan uit die levenwekkende kracht en de bediening van God de Heilige Geest in. En dat maakt dus datgene wat dus dan dood is tot een helderheid en tot een schoonheid. Dat betekent dus dat er weer iets in gezien wordt wat kracht heeft. Dat is de kracht die God de Heilige Geest aan je werkzaamheid in de godsdienst geeft. Wanneer dus dan zo dan alles dan ziet stilleggen eigenlijk bij je. En zelfs dan die dodigheid aan je aard hebt te vernemen. Dat het dus dan is dat het allemaal weer nieuwe krachten krijgt. En nieuw leven ingeblazen wordt. Of dat als het ware dus dat vuur der liefde dat onder de as verkeert. Als het ware dus dan weer helder gaat branden. Of wanneer die lichten die in die lampen dan te zien zijn in die kerken gods. En dan weer door de bearbeiding, door het snuiter als het ware weg te knippen. En die walmende pit weer helder te maken. Dat doet de Heilige Geest dan in zijn kerk. Maar hij doet dan ook zo degenen dus die onwetend zijn en dwalen dus dan tot de kennis van Christus brengen. En tot de kennis van God brengen. En wanneer hij dus dan ziet en dan schouwt hetgeen wat er dus dan de mens aan onvruchtbaarheid is. En onwetendheid is en onwijsheid is en aan dwaasheid is. En hij leert u zelf het daar dus dan ook over te beschuldigen. Want als je dan aan het preken bent, dan weet je dat zelf ook wel. En als je dan je huisbezoeken moet doen, dan zeg je, ach, wat is het toch allemaal moeilijk, wat ligt het toch allemaal onder de dood. Maar moet u dan toch voor je eigen dan voorgaan in het gezin en de kinderen eens ernstig aanspreken, zoals een vader dan laat pas nog tegen mij zei, ik heb mijn kinderen toch zo te weinig ernstig aangesproken. Nou ben ik oud en ze hebben een weg te gaan en ze leven. Ja, nou goed, dat hoeft niet, dat kan ook netjes kerkelijk leven wezen, maar... Ach, en je merkt wel hoe erg dat je eigen daar moet beschuldigen over de opvoeding van je kinderen. Maar dat betekent dus dan dat de Heer dus dan zelf daar iets tegenover stelt, want hij zegt dat u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar dat hij zelf dan ook hier die vrucht aan geeft, die zaligmakende bearbeiding en kennis die in het leven is van God. En dat hij de liefde weer uit, die uitgestort liefde, die liefde die als een vlam dan helder schijnt. En weer brandt, zoals we dat gezien hebben daar bij die tongen van vervuur. En die ijver die daarin te vinden is. En dat zij zich niet ontzien in het prediken wanneer die grote massa voor hen staat en predikt Christus en die gekruisigd. Nou, anders is het werk ook niet vol te houden als je dat voor die dode vorm moet doen. Dan zeg je, nou, dat bot ziet steeds tegenaan. Dan zeg je, laat mij maar thuis. Maar hij geeft weer nieuwe moed. Dan zou je kunnen zeggen, hij zou zich dus kunnen afwenden van de Joden. Ja, maar hij kwam eerst tot de Joden en daarna ook naar de heidenen. Dat is natuurlijk ook allemaal weer te zien. Dus de Heer geeft de getuigenis aan. En hij doet het werk voortzetten. Tot aan de lijn der tijden. En bekeert nog mensen een totale omwenteling in je leven. Een totale bekering in je leven. Niet een klein beetje, maar helemaal. Een totale verandering in je leven werkt hij. Een totale vernieuwing in je leven werkt hij. Hoewel dat allengskens gebeurt wanneer het over de vernieuwing gaat, dan gaat het dus dan met sterven van het oude gepaard. Totdat de ziel rijp is om in de korenschuur van Christus te worden opgenomen. Een stervend leven aan alles wat vlees en wereld is. En zo vernieuwd naar zijn gelijkenis. Het werk van de Heilige Geest. Het getuigenis dat hij eraan geeft. Hoe hij dat zichtbaar maakt. En toont te werken. De oudjes zei wel eens die het eerst begint te werken. En het laatst wordt gekend. De openbaring van zijn werk zichtbaar in de bekering van mensen. En in het heiligen van zijn kerk. En in de toebrenging van de zondaren. Zoals dat nog gebeurt, je kunt er wel eens dan over benauwd zijn. Je kunt het wel eens naar ervaren.
wat er allemaal gebeurt. Maar als ik daar naar kijk, dan worden wij weer getroost. God gaat door. God gaat door. Die geest is nog aan het arbeiden, werken, tot aan de uiteinde der wereld. Christus krijgt zijn bruid. Er blijft er niet één achter. De trooster. Amen. Onderdelen vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid. Paul als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan zijn volk. Al zijn volk zal hij het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Psalm 111 vers 5. Thank you. tracht dan uw harten te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes. Zij en blijven en met u allen. Amen.